Daarna wordt u voorgelezen uit Gods heilig en onfeilbaar woord. Uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, het 26e hoofdstuk, de versen 57 tot en met 68.
Die nu Jezus gevangen hadden, leidden hem tot Caiaphas, de hoge priester, alwaar de schriftgeleerden en de ouderlingen vergaderd waren. En Petrus volgde hem van verre, tot aan de zaal des hoge priesters. En binnengegaan zijnde, zat hij bij de dienaren om het einde te zien. En de overpriesters en de ouderlingen en de gehele grote raad zochten valse getuigenis tegen Jezus, opdat zij hem doden mochten, en vonden niet. En hoewel er vele valse getuigen toegekomen waren, zo vonden zij toch niet. Maar ten laatste kwamen twee valse getuigen en zeiden: deze heeft gezegd, ik kan de tempel Gods afbreken en in 3 dagen dezelfde opbouwen. En de hoge priester opstaande zeide tot hem: antwoord gij niet? Wat getuigen deze tegen u? Doch Jezus zweeg stil, en de hoge priester antwoordende zeide tot hem: ik bezweer u bij de levende God, dat gij ons zegt of gij zijt de Christus, de Zoon Gods. Jezus zeide tot hem: gij hebt het gezegd. Doch ik zeg u lieden, van nu aan zult gij zien de Zoon des Mensen zittende ter rechterhand der kracht Gods en komende op de wolken des hemels. Toen verscheurde de hoge priester zijn klederen, zeggende: hij heeft God gelasterd. Wat hebben wij nog getuigen van nodig? Zie, nu hebt gij zijn godslastering gehoord. Wat dunkt u, lieden? En zij antwoordende zeiden: hij is des doods schuldig. Toen spogen zij in zijn aangezicht en sloegen hem met vuisten. En anderen gaven hem kinderbakslagen, zeggende: profeteer ons, Christus, wie is het die u geslagen heeft?
De eerste woorden van vers 63. Matteüs 26, vers 63a, daar luidt Gods woord in de tekst voor de prediking aldus: doch Jezus zweeg stil. De Heer Jezus heeft in zijn leven heel veel woorden gesproken. Dierbare woorden gesproken. En iemand heeft de woorden van de Heer Jezus wel eens vergeleken met kostbare edelstenen. Edelstenen die je van alle kanten kunt bekijken en die telkens weer nieuwe schitteringen en nieuwe glans laten zien. En je zou kunnen zeggen, de woorden die de Heer Jezus tijdens zijn lijden heeft gesproken zijn wel te vergelijken met prachtige rode bloedkoralen. Maar niet alleen heeft de Heer Jezus gesproken in zijn leven, hij heeft ook heel veel gezwegen. En wij kennen het spreekwoord: spreken is zilver, maar zwijgen is goud. En zo wordt er een prachtig sieraad geschapen. De woorden van de Heer Jezus in zijn lijden, prachtige bloedkoralen, gelegd in het goud van zijn zwijgen. En we willen ons vanochtend buigen over de betekenis van dat zwijgen van de Heer Jezus Christus. Want daar ligt een boodschap in. Doch Jezus zweeg stil, zo zegt vers 63. Wij willen op 3 gedachten letten. Allereerst letten wij op zijn zwijgen voor zijn vijanden. Ten tweede op zijn zwijgen voor zijn vader. En ten derde op zijn zwijgen voor zijn volk. Doch Jezus zweeg stil. Zijn zwijgen voor zijn vijanden, zijn zwijgen voor zijn vader en zijn zwijgen voor zijn volk. Nadat de Heer Jezus gevangen is genomen in de Hof van Gethsemane, gemeente, heeft de oud hoge priester Annas of Hanania, zoals die in het Hebreeuws heet, een voorverhoor afgenomen. Maar Annas is niets wijzer geworden, want de Heer Jezus heeft niks gezegd. En daarmee is er dus nog steeds geen materiaal, geen enkele bouwstenen om de Heer Jezus mee te beschuldigen. Er is niets om een aanklacht mee te gaan formuleren. En hoewel de Heer Jezus nog steeds niet schuldig is verklaard, toch lezen we in de Bijbel dat Annas hem gebonden naar Caiaphas zond. En daarmee wordt al aangetoond, gemeente, dat het plan allang al gereed was. Men heeft allang besloten dat Jezus moet sterven. Het is alleen nog zaak dat ze een aanklacht gaan formuleren, maar de uitkomst staat van tevoren al vast. En nu houden ze een rechtszaak, we kunnen beter zeggen een schijnrechtszaak, want er zijn kenners geweest van het Joodse recht die hebben aangetoond dat het rechtsproces tegen de Heer Jezus op wel 27 punten onrechtmatig was. Ik zal u op één ding wijzen, en dat is dit, dat men 's nachts een vergadering heeft belegd. Een rechtszaak tegen de Heer Jezus heeft aangespannen. Dat verbood het Joodse recht. Want alles moest het daglicht kunnen verdragen. Alles moest open en eerlijk geschieden. Het mocht niet in de duisternis plaatsvinden. Maar Jezus wordt 's nachts geoordeeld. En zo zijn er dus 27 punten volgens de kenners waarbij het proces tegen de Heer Jezus onrechtmatig was. Maar ze moeten wel dat vonnis dat zij willen vellen, het doodvonnis, van gronden voorzien. Het moet toch op zekere hoogte wel een rechtmatig vonnis zijn. Dus hebben zij allerlei getuigen opgeroepen. Maar dat blijken allemaal valse getuigen te zijn, want ze zeggen allemaal weer wat anders. De een weet dit van Jezus te vertellen en de ander weet dat van Jezus te vertellen. Maar geen enkel getuigenis stemt met elkaar overeen. En daar wil het Sanhedrin zich dan wel aan houden. Het Joodse recht gebood hen dat er minstens 2 getuigen moesten zijn die hetzelfde zeiden. En op een gegeven moment gloort er dan een beetje hoop, want dan zijn er 2 mensen die eenzelfde soort verhaal vertellen. Zij zeggen dat Jezus heeft gezegd dat hij de tempel kan afbreken en dezelfde in 3 dagen weer kan opbouwen. En daarmee worden we herinnerd aan een geschiedenis die plaatsvond aan de tempelreiniging. Toen, u weet wel, de Heer Jezus die kopers en verkopers, geldwisselaars, uit de tempel heeft gejaagd, geslagen zouden we kunnen zeggen. En toen hebben de Joden, die dat wel een hele krasse maatregel vonden, hebben gevraagd om een teken. Want waar haalt u de bevoegdheid vandaan om dit te doen? En toen heeft de Heer Jezus hen een teken gegeven middels een spreuk. En toen heeft hij gezegd: breek gij deze tempel af en ik zal hem in 3 dagen weer opbouwen. En daar refereren deze 2 getuigen aan. Maar ze laten duidelijk blijken dat ze dat niet verstaan hebben wat hij bedoelt. En ze zeggen het ook nog eens heel anders dan Jezus het zelf heeft gezegd. Want zij zeggen dat hij gezegd heeft: ik zal deze tempel afbreken. Maar dat heeft de Heer Jezus niet gezegd. Hij zegt: breek gij lieden die tempel af. Niet dat hij dat zelf zou doen. Breek gij die tempel af. En dan ten tweede, de Heer Jezus heeft niet gedoeld op het gebouw, dat dachten die mensen. Ze dachten dat hij het over het godsgebouw had, over de tempel van steen en van hout, dat heilige gebouw. Maar dat bedoelde de Heer Jezus natuurlijk niet. Hij bedoelde de tempel van zijn lichaam. Breek die tempel, breek mijn lichaam af, dood mij en ik zal weer na 3 dagen opstaan. Maar dat hebben ze dus niet begrepen. En het komt in de vorm van een aanklacht terug. Want nu wordt de Heer Jezus ervan beschuldigd dat hij het huis van God geminacht heeft. Door te zeggen dat hij die tempel, dat gebouw, zal gaan afbreken. De Heer Jezus beschuldigd van minachting van de Heer en van zijn dienst. Hij heeft juist die tempel gereinigd van alle ongerechtigheid die daarin plaatsvond. Mijn huis zal een huis des gebeds zijn, zo heeft hij gezegd. En gij hebt er een moordenaarskuil van gemaakt. Maar als ze dan dat getuigenis dus verkeerd begrepen hebben, dan blijkt ook weer dat deze twee getuigen, al zeggen ze dat ongeveer hetzelfde, toch niet helemaal overeenstemmen. En dus komen ze weer niet verder het Sanhedrin. En ten einde raad staat Caiaphas de hoge priester nu zelf op. En hij spreekt Jezus persoonlijk aan. Zwijgt gij, zegt hij. Hoor je niet wat deze allemaal tegen u spreken? Wat is nou je verdediging? Heb je helemaal geen antwoord op wat deze tegen u te getuigen hebben? En waarom doet Caiaphas dat? Waarom spreekt hij de Heer Jezus zo rechtstreeks aan? Wil hij de Heer Jezus als het ware nog een kans geven om zichzelf te verdedigen? Zodat er toch nog wat eerlijker aan toe kan gaan? Nee, dat is niet de achtergrond van Caiaphas' woorden. Caiaphas, hij wil duidelijk de zaak gaan forceren. Hij komt niet verder met die getuigen. En nu probeert hij Jezus ertoe te dwingen dat hij tegen zichzelf gaat getuigen. Hij probeert Jezus woorden te ontlokken waarop ze hem kunnen vangen. Want ze willen hem doden, maar waarom moet hij gedood worden? Waarom moet hij sterven? En dat probeert Caiaphas uit de mond van de Heer Jezus zelf te krijgen. Maar dan staat er in onze tekst, doch Jezus zweeg stil. Want de Heer Jezus, hij wil zich wel laten vernederen. En hij laat zich ook heel diep vernederen. In de trappen van zijn vernedering. Maar gemeente, de Heer Jezus laat zich niet verlagen. Dat is toch een verschil. Hij wil wel vernederd worden. Tot in de allerdiepste versmaadheid van de hel toe. Maar hij laat zich niet verlagen door zijn vijanden. Door hier op deze valse beschuldigingen in te gaan. Want alles spreekt hier van onrecht. Alles is hier onrechtmatig wat hier gebeurt. Ook in deze zogenaamde achtbrug godsvergaderingen. Hier wordt het recht verkracht. En daar spreekt de Heer Jezus niet over. Hij antwoordt niet. Maar ondertussen, gemeente, is dit wel weer een heel diep lijden voor de Heer Jezus. Want hij wordt beschuldigd. En ik weet niet waar ze hem allemaal van hebben beschuldigd. Het staat er allemaal niet bij. De een zei dit en de ander zei dat. Ze hebben allemaal gerefereerd aan wat hij gesproken heeft. Aan wat hij gedaan heeft. Nou, en wat heeft de Heer Jezus dan gedaan? Petrus zal het later zeggen in Handelingen 4. Belangende Jezus van Nazareth, die het land doorging, goed doende. Zo is Jezus door het land gegaan. Zijn woorden waren woorden van genade en van heil. Zijn handen hebben gezegend, zijn handen hebben geheeld. Maar ze beschuldigen hem. Met valse beschuldigingen. En ze kijken hem aan en ze zeggen, en dit heeft hij gedaan. En dat heeft hij gezegd. En ze verdraaien zijn woorden. En ze liegen en ze bedriegen. Valse beschuldigingen. Gemeente, ik weet niet of u weet wat dat is. Dat er over je geroddeld wordt. Dat er achterklap plaatsvindt. Dat er dingen over je gezegd worden waarvan je weet dat het niet waar is. Maar waar je je zo moeilijk tegen verdedigen kunt. En je merkt het wel aan de mensen hoe dat ze naar je kijken. En dat hun aangezicht, zo zegt het Oude Testament ergens van Jacob, niet meer was als gisteren en eergisteren. Men spreekt kwaad van je. En wat een verdriet geeft dat, dat je zo machteloos kunt staan tegenover mensen die je beschuldigen. En wij moeten daar voor onszelf ook maar goed voor oppassen, gemeente, om ons daar zelf niet schuldig aan te maken, want die neiging die zit toch zo in de mens. Het goede over iemand te vertellen, dat gaat heel wat minder makkelijk dan het kwade. Het kwade laat zich zo snel vertellen. En het kwade, daar is altijd wel een luisterend oor voor. Maar het is zonde tegen het negende gebod. De zonde van de achterklap. De zonde van de laster en van de roddel. Maar wat een schade wordt ermee berokkend. Wat een verdriet geeft dat die mensen die het betreft. En de Heer Jezus, hij heeft ook dat lijden moeten ondergaan. Heel zijn leven is een proces geweest van lijden. Vanaf het begin van zijn menswording aan, zo zegt de catechismus, tot het einde zijns levens. Maar juist die laatste tijden van zijn leven spitste zich het lijden helemaal toe. Balden al die vuisten zich samen, kwamen alle krachten samen om hem te laten lijden. En dat terwijl hij nooit iets anders heeft gedaan dan goed. Altijd heeft hij gezegend, heeft hij genade verkondigd. Maar hier allemaal valse beschuldigingen. Maar de Heer Jezus, hij zwijgt. Hij gaat er niet op in. Ook niet als ze hem vragen naar zijn leer. Annas vroeg dat aan hem. U kunt dat ook in de parallelgeschiedenissen lezen, hoe Annas hem geprobeerd heeft te laten zeggen wat hij dan geleerd heeft, wat dan zijn woorden zijn geweest. Maar de Heer Jezus die zwijgt stil. Want Annas heeft zijn tijd gehad. En Caiaphas, hij heeft zijn tijd gehad. Ze hebben het kunnen horen wat hij heeft verkondigd. Hij heeft altijd in het openbaar verkondigd. En gemeente, daarin zit ook een toepassing voor ons. Zijn zwijgen voor zijn vijanden, zo heette de eerste punt. Er zal een tijd komen dat de Heer Jezus gaat zwijgen. Er zal een tijd komen, dan komt er geen woord van genade meer over zijn lippen. Zoals de psalm zegt, als alles wat zijn almacht wrocht hen niet bewoog om hem te vrezen. Dan komt er een tijd dat de Heer Jezus niet meer spreekt. Dat de Heer Jezus zwijgen zal tegenover zijn vijanden. Zij die hebben gezegd in hun woorden of in hun daden, wijkt van ons, want aan de kennis van uw wegen hebben wij geen lust. En als dat ons zou betreffen, gemeente, als wij nog steeds in vijandschap tegenover God leven. Als wij nog steeds doorleven alsof de Heere niet spreekt. Als de Heere zegt, bekeert u tot mij. En we doen het niet. En we leven maar door. Als de Heer Jezus zijn oordelen laat verkondigen en het zegt, vlie toch voor de toekomende toren. En we leven rustig verder, alsof er geen eeuwigheid, alsof er geen oordeel komt. Of als de Heer Jezus in zijn beloften ruim en rijk voor u staat en hij zegt, wend u toch naar mij toe, word toch behouden. En we zijn onbekeerlijk en we leven maar door. Zonder God en zonder hem. En als we dan zo moeten sterven, terwijl we nooit geluisterd hebben naar zijn bedreigingen, nooit geluisterd hebben naar zijn beloften, als er nooit iets kwam van de droefheid naar God over de zonde, Nooit het vluchten kwam tot zijn genadetroon. Nooit het vertrouwen en het hopen op zijn beloften. Gemeente, dan zal de Heer Jezus zwijgen. Als we dan pas gaan roepen. Doe mij open. Zoals ook die dwaze maagden deden. Dan zal er niets anders meer over zijn lippen komen dan dat woord. Ga weg van mij, want ik heb u nooit gekend. En zo zwijgt hij dus tegenover zijn vijanden. En wat een vreselijk zwijgen is dat. En daarom, gemeente, komt er ook vanuit deze woorden nog een appel naar u toe. Een appel, een aandrang op uw hart. Wend u toch naar hem toe en word toch behouden nu het nog de genadetijd is. Nu hij nog spreekt. Nu er nog genade op zijn lippen is uitgestort. Zoek hem toch terwijl hij te vinden is. Roep hem toch aan terwijl hij nabij is. De ongerechtige man verlaten zijn gedachten. En hij bekeren zich tot de Heere zijn God. Zo zal hij zich zijner ontfermen. Maar de Heer Jezus, gemeente, hij zweeg niet alleen voor zijn vijanden. Dat veroordelende in zijn zwijgen, want uiteindelijk dat zwijgen tegenover zijn vijanden, daar zit een duidelijke veroordeling in, van heel dat goddeloze gedoe van het Sanhedrin. Het zwijgen van de Heer Jezus tegenover zijn vijanden, waarin hij afstand neemt van hun manier van doen. Dat is maar één aspect van zijn zwijgen. Want de Heer Jezus, hij staat hier natuurlijk niet als een slachtoffer van het Sanhedrin. In zijn lijden dat ons getekend wordt, dat moeten we toch altijd blijven bedenken, staat hij hier als borg. Als plaatsvervanger van zijn volk. En dat ziet de Heer Jezus ook. Datgene wat Caiaphas niet ziet en wat al die valse rechters van het Sanhedrin niet zien, dat ziet de Heer Jezus. Dat er achter Caiaphas, achter die valse rechter, een hemelse rechter staat. En dat er achter die valse aanklachten en beschuldigingen, gegronde beschuldigingen tegen Jezus worden ingebracht. Heer Jezus staat hier als borg voor zijn volk. En hij zwijgt hier onder de aanklachten die hij als borg van zijn volk tegen zich krijgt. En zo zwijgt hij voor zijn vader. Tegenover zijn vijanden is Jezus onschuldig. En zijn het allemaal valse getuigen. Maar tegenover zijn vader, als borg, is Jezus diep schuldig. En kan hij niets inbrengen tegen de beschuldigingen die van Gods wegen op hem aankomen. En daarom zwijgt Jezus ook. En is dat het diepste van zijn zwijgen. Hij wil niet spreken. Want hij moet het geroofde weerbrengen, zo hebben we gezongen uit Psalm 69. Hij moet voor voldoening gaan zorgen. En al horen de mensen van het Sanhedrin die aanklachten niet, ze klinken wel in de oren van Jezus. Want achter die onheilige Caiaphas ziet hij daar zijn heilige vader staan, de rechter van de hemel en van de aarde. En hij hoort uit de mond van de rechter van hemel en aarde allerlei gegronde aanklachten. En worden er de beschuldigingen tegen hem geuit, die hem worden toegerekend. De beschuldigingen die ingebracht kunnen worden en moeten en zullen worden tegen zijn volk namelijk. Hij die geen zonde heeft gekend of gedaan, is tot zonde voor ons gemaakt. En de Heer Jezus, hij kan het niet eens ontkennen, al die beschuldigingen die tegen hem worden ingebracht. De beschuldigingen die tegen zijn volk worden ingebracht en die hij hier als plaatsvervanger gaat dragen. Want wat is dat voor een volk waarvoor de Heer Jezus hier hun plaats inneemt? Het is een volk van zondaren. Het is een volk van goddelozen. Het is een volk waar duizenden beschuldigingen tegen worden ingebracht. De wet die steekt 10 vingers uit tegen dat volk. En de wet spreekt het schuldig over hen uit. En 10 keer klinkt het vanuit de wet. En gij zijt die man en gij zijt die vrouw die dit gedaan hebt. En de vraag is, gemeente, voor ons, voor u en voor mij en voor jullie. Erkennen wij dat ook? Hebben wij inmiddels al zoveel zelfkennis opgedaan bij het licht van Gods heilige wet dat wij inderdaad het hoofd moeten buigen? Zijn wij een beetje beginnen te leren wie wij zijn? En wat er in ons hart leeft? En wat er bij tijden ook aan zonden naar buiten komt? Wie zichzelf een beetje gaat leren kennen bij het licht van de heilige wet van God. En die gaat leren dat het gebod van God zeer wijd is. En dat het niet alleen maar gaat over wie ik voor de buitenkant ben, maar ook datgene wat er in de binnenkant, wat er in mijn hart, wat er in mijn gedachten leeft. Nou, wie zichzelf zo een beetje gaat leren kennen voor Gods heilig aangezicht. Wat zijn er voor verontschuldigingen wat u kunt aanvoeren? Wat zijn uw excuses voor die boze gedachten in uw bestaan? Voor die ontuchtige gedachten? Wat zijn uw excuses voor uw woorden die tegen de geboden van God ingaan? Zijn er verzachtende omstandigheden waarmee u zichzelf kunt verontschuldigen tegenover God? Gemeente, als Gods geest ons aan onszelf gaat ontdekken en ons er gaat op wijzen wie wij zijn, dan kunnen wij niet anders dan zwijgen en dan toestemmen. Zoals ik dat eens een keer meemaakte in een rechtszaal waar ik moest zijn, ambtshalve vanuit mijn vorige beroep, waar een jongen stond, een jonge man, die beschuldigd werd van een aantal misdrijven en de getuigen die waren geweest. En vlak voordat de rechter het vonnis moest vellen, toen gaf die rechter zoals gebruikelijk aan de verdachte nog het laatste woord. Hebt u hier nog wat tegen in te brengen? Tegen die aanklachten die de officier van justitie heeft geuit. Tegen datgene wat de getuigen hebben gezegd. Hebt u nog wat te zeggen? En die jonge man die kon alleen maar het hoofd buigen. En heel zachtjes met zijn hoofd schudden. Hij had er niets tegen in te brengen. Want het was allemaal waar wat er gezegd is. Kijk, gemeente, zo doet de Heere dat ook. Die plaatst een mens voor de heilige wet. Hij laat hem in de spiegel van de wet kijken. En hij zegt, dan zal ik eens laten zien wat er met u, wat er met jou aan de hand is. Kijk eens in die spiegel. Gij zijt die man. Gij zijt die vrouw. En wie nou echt eerlijk geworden is voor Gods aangezicht, die zal, zoals dat heet, buigen voor Gods recht. Kijk, als we dat niet kennen, Als we nooit hebben leren zien in de spiegel van Gods wet, als we geen zelfkennis hebben, dan zullen we niet zo gauw zwijgen. Dan zullen we niet zo gauw buigen, maar dan gaan wij God ter verantwoording roepen met allerlei waanwijze vragen. Waarom al die ellende in de wereld? En waar was God in Auschwitz en waar was God in Haiti en in al die plaatsen in onze tijd waar die rampen en die ellende gebeuren? En als God liefde is, zou dan enzovoorts. En ik zeg niet dat daar geen diepe vragen liggen. Zeker wel. Maar hebt u het wel eens van de andere kant bekeken? Hebt u wel eens de vraag gesteld, hoe kan God al die onrechtvaardigheid toch gedogen? Hoe kan God al die zondaars toch gedogen? En al die ongerechtigheden en al die zonden in heel de wereld, hoe kan Hij het toch aanzien? Hebt u zich nooit verwonderd over de langmoedigheid van God? En over de verdraagzaamheid? Dat is toch iets heel anders, zou ik denken. Als je daar oog voor krijgt, voor je zonden, en voor alle ongerechtigheid in deze wereld, dan ga je je er echt over verwonderen. Wat een geduld heeft God eigenlijk toch. Zoveel goddeloosheid in de wereld. Zoveel onrechtvaardigheid. En dan zeg ik niet dat er geen vragen meer zijn, gemeente, maar dan zullen we wel oppassen om God zo snel ter verantwoording te roepen. Maar ik denk dat we eerder gaan doen net zoals die hoge priester Jozua. In dat visioen van Zacharia in hoofdstuk 3. Waar de hoge priester Jozua staat met vuile en gescheurde klederen, zo staat daar. Nou, dat is een beeld van de zonde, want een hoge priester had een rein wit kleed aan. Dat mocht niet vuil worden, dat mocht zeker ook niet scheuren. Dat moest heilig, dat moest zuiver blijven. En de vuile klederen van Jozua, de gescheurde klederen, waren een beeld van de zonde, van de ongerechtigheid. En dan staat daar inderdaad ook de duivel bij. En die klaagt Jozua aan en hij mag dat ook doen. En Jozua, zo staat er, die kan niets anders doen dan zwijgen. Ik heb gedaan dat kwaad was in uw oog. Dies ben ik, Heere, uw gramschap dubbelwaardig. Hebt u dat al geleerd? Om voor God te leren zwijgen. Zoals Jozua, of zoals David. En zoals iedereen van Gods kerk die in de Bijbel een plaats heeft gekregen. Zwijgen voor God. Omdat je het moet erkennen. Het is waar wat er gezegd wordt vanuit de wet. En God is rechtvaardig. Zijn oordeel rust op de allerbeste wetten. Maar als u zo hebt leren zwijgen. En niets meer kunt antwoorden. Gemeente, kijk dan nog eens naar die zwijgende borg. Lees dan nog eens wat er in onze tekst staat. Doch Jezus zweeg stil. Want dat bevat dan toch wel zo'n ontzaggelijk diep evangelie. Dat bevat wel zo'n goede boodschap. Dat Jezus hier niet één woord spreekt. Juist omdat hij daar als borg staat. Als een plaatsvervanger voor zijn kerk. Hij neemt hier hun zonden op zich. Hij laat zich beschuldigen. En hij zwijgt. En als de Heer Jezus hier ook maar één woord had gesproken. Als de Heer Jezus had geprotesteerd tegenover Caiaphas. Dan was het voor elke zondaar eeuwig kwijt, gemeente. Als hij zich had verzet tegen de gang van zaken. Als hij zich had verzet tegen de aanklachten die zijn vader liet horen. dan had er nooit iemand zalig kunnen worden. Maar nu zweeg Jezus stil. En dan geldt toch dat spreekwoord. Wie zwijgt, die stemt toe. Hij erkent het. En hij neemt zo de schuld en de zonde als borg op zich. Als het lam Gods draagt hij hier de zonde van de wereld. Hij gaat hier staan. En hij zegt, indien gij mij zoekt, laat mijn volk heen gaan. In de plaats van een volk dat uit zichzelf niet zwijgen kan. Hij zwijgt voor zijn volk, zo heet onze derde gedachte. De eerste gedachte, hij zwijgt voor zijn vijanden. En daarmee veroordeelde hij dus hun hele doen en laten. Hij zwijgt voor zijn vader. Hij erkent de schuld van zijn volk. Hij neemt dat als borg op zich. Maar nu zwijgt hij ook voor zijn volk. Dat wil zeggen, hij doet het hen ook voor. Niet alleen sterft hij voor hen, in de plaats van hen. Maar hij heeft hierin ook een voorbeeld nagelaten. Want de mensgemeente, dat zwijgt niet zomaar. Ook Gods kinderen zwijgen niet vanuit zichzelf. Als er een mens als u en mij een kruis wordt opgelegd. Als wij tegenslagen te verwerken krijgen. Als wij in rouw komen, in verdriet. Dan zijn we niet zomaar geneigd om het hoofd neer te leggen en te zeggen, het is wel goed zo. Maar dan gaat het toch bruisen in ons hart. En dan komen toch de vragen naar boven, waarom? En waarom ik? En waarom zo? Dan zijn we niet zomaar toe bereid om de hand op de mond te leggen. En om het allemaal geduldig te dragen. Er kan ook soms zo'n dofheid over de mens komen. Zo'n gelatenheid. In het besef van, ja, ik kan wel wat zeggen, maar dat heeft toch geen zin. En dat je het maar een beetje over je heen laat komen. Maar gemeente, dat is nog weer iets anders dan dat je het gelovig draagt. Dat je het kruis, hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen mag. Dat is immers een geloofsdaad. En wij moeten niet denken dat als wij het maar een beetje dof over ons heen laten komen, dat dat hetzelfde is als gelovig kruisdragen. Want ook al spreek je het misschien niet uit, ook al komt het niet over je lippen, maar in je hart kan het toch soms zo bruisen? Kan er soms zo'n verzet leven tegen de weg die je in moet gaan? En als wij denken dat we vanuit onszelf stil kunnen zijn en vanuit onszelf dat kruis wel kunnen dragen, dan hebben we nog niet zo heel veel geleerd van onszelf. Nee, als er een goede gedachte is van God, als wij gelovig dat kruis op ons kunnen nemen en hem dagelijks na kunnen volgen, dan is dat niet anders dan een vrucht van het zwijgen van de Heer Jezus Christus. Een vrucht van het zwijgen van de Heer Jezus. En dat zien we in de Bijbel ook, dat dat gedaan wordt. Ik zal u twee voorbeelden noemen van mensen die in onmogelijke toestanden kwamen en toch mochten zwijgen. Denkt u ten eerste bijvoorbeeld aan Aaron, de hoge priester, de eerste hoge priester. Aaron had twee zonen en die brachten vreemd, onheilig vuur tegen de wetten en tegen de regels van God in op het altaar. Eigenwillige en eigenmachtige godsdienst. Een minachting van datgene wat God had geboden. En die twee zonen van Aaron stierven door een vuur dat uit de hemel op hen viel. En daar staat Aaron, de vader van die twee jongens. Daar liggen ze op de grond. Getroffen door het vuur van God. Verkoold. En wat lezen we dan van Aaron? Doch Aaron zweeg stil. Als een vrucht van het zwijgen van de Heer Jezus Christus, Aaron moest ook erkennen dat de Heer rechtvaardig was. Dat zijn zonen verkeerd gehandeld hadden. Hij mocht daar zwijgen. Als een vrucht van het zwijgen van de Heer Jezus. Of een tweede voorbeeld. David. David die vluchten moest uit Jeruzalem. Omdat zijn zoon Absalom hem naar het leven stond. Omdat zijn zoon Absalom de troon wilde hebben. En dan zien we daar David gaan met as op zijn hoofd. Gekleed in een jute zak. Tekenen van rouw. En dan komt hij ineens Simei tegen. Simei, die pakt stenen van de grond en die gooit die naar David toe. En die werpt stof op en hij vloekt David. Hij scheldt David uit. En dan kunnen we begrijpen dat een van die officieren van David gezegd heeft: David, laat me gaan en laat me de kop van Simei afslaan. Zo zegt hij dat. In woede en in boosheid. Maar dan zegt David, zo heel ootmoedig: laat Simei maar vloeken. God heeft het tegen hem gezegd. Vloek David. Want David gevoelde het hier. Deze weg heb ik uiteindelijk aan mezelf te danken. Dat zwaard wat nu over mijn huis komt, dat heb ik zelf over mij afgeroepen. Door die vreselijke zonden in mijn leven. Ziet u twee voorbeelden van mensen die in de onmogelijkste situaties toch hebben kunnen leren zwijgen. Als een geloofsdaad. Levend uit het zwijgen van de Heer Jezus Christus. Als een vrucht. Datgene wat natuurlijk nog niet geopenbaard was. Maar waar wel de vrucht ervan mocht worden beleefd. En dat, gemeente, gebeurt nog. Nog steeds zijn er mensen die in ontzettend moeilijke omstandigheden toch kunnen zwijgen. En dat God, de Heilige Geest, zulke mensen eenswillend met de Heere maakt. In de grootste smarten, zo zegt een psalm, blijven onze harten in de Heere gerust. Dat je het toch met God eens bent. Ook al kijk je de dood in de ogen. Of ook al moet je een geliefd kind naar het graf brengen. Of ook al krijg je tegenslag op tegenslag te verwerken. Dat je het toch niet kan verdragen dat iemand kwaad van de Heere spreekt. En dat je zegt tegen iemand: joh, zwijg toch. Zwijg toch over de Heere, want de Heere is goed. De Heere is een goede tierengod. De Heere is een genadig God. En gemeente, dat is geen vrucht van ons eigen bestaan. Dat is een vrucht van het zwijgen van de Heer Jezus Christus. In het zwijgen van de borg. Gemeente, daar ligt nou onderwijs in. Daar ligt nou ook kracht in. Om het kruis te dragen. Indien iemand achter mij wil komen, zo zegt de Heer Jezus, die nemen zijn kruis op. En die verloochenen zichzelf en die volgen mij. En zo is de overdenking, gemeente, van een zwijgende Jezus tot onderwijs, tot bemoediging, tot vertroosting. Juist ook aan het einde van ons leven. Als dat uur komt, dat we afscheid moeten gaan nemen. En dat kan toch zo heel spoedig. Als dat moment komt, dat ook wij onze laatste adem zullen moeten gaan uitblazen. En dat de dood aan onze vensters klopt. En wij voor de rechtvaardige God moeten verschijnen. Eigenlijk zou de Heere moeten zwijgen als wij hem om genade bidden. Eigenlijk zou God de deur moeten dichthouden. Want wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Wij hebben God de rug toegekeerd. De Heere zou niet onrechtvaardig zijn als hij ons allemaal buiten zou laten staan. Maar omdat er nu een zwijgende Heer Jezus is geweest, daarom kunt u gaan roepen. En daarom mag jij gaan bidden. Zonen Davids, ontferm u mijner. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Gemeente, dat is alleen dankzij het zwijgen van deze borg. Omdat er hier in de tekst staat, doch Jezus zweeg stil. Mag u tot de genadetroon toegaan. Mag u al uw zorgen en al uw zonden en alles wat u benauwt aan hem voorleggen. Mag u hopen op zijn woord. Mag u hopen op zijn genade. Dankzij deze borg, die gezwegen heeft voor zijn volk. Amen.